gebeed ze het formulier om het heiligavondmaal te bedienen, staat het zogenaamde Sursum Corda. Zo laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Maar hoe doe je dat? En hoe moet dat eigenlijk? Je hart optillen, je hart naar boven verheffen in de hemel, zodat je bij God komt en dat je bij God bent. Hoe doe je dat eigenlijk? Onze harten zijn immers zo aard, zeggen we dan. En uit de aarde aard leven vaak bij de dingen hier beneden. Leven vaak zo laag bij de grond zelfs. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Je hart opheffen in de hemel. Het kan ook zoveel zijn wat je ter neerdrukt. Als je dingen werkelijk door je heen laat gaan. Ik denk aan wat de laatste dagen is gebeurd. Zoveel deprimerende dingen. Ten neerdrukkend. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Om je hart op te heffen. Op te tillen tot bij God. Tot in de hemel. En als je al eens een keer in de wolken bent. Weet u wel. Ja, hoe dan ook. Dan is er al heel gauw weer de harde werkelijkheid. Dat misschien maar goed ook. De werkelijkheid van de dag waar je mee te maken hebt, mee te maken krijgt. Hoe moet je dat eigenlijk doen? En waar haal je ook de moed vandaan om je hart te verheffen tot God in de hemel? Ja, dat laatste ook. Waar haal je eigenlijk de moed vandaan? Als je een oog hebt gekregen voor wie je zelf bent. Voor wat je leven eigenlijk is. En voor de vele zonden in je leven. Waar haal je dan de moed vandaan om je hart te verheffen tot God in de hemel? Zodat je echt bij God bent en als het even kan ook blijft. En als het eeuwig kan ook blijven zal. Hoe doe je dat? Ach, gemeente, we beginnen helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Zo haal je het nooit. En zo kom je er echt nooit. Op deze manier. Maar we moeten over iets bijlezen, weet u wel. Die prachtige zinsnede in het havenmaatformulier. Sursum corda, omhoog de harten. Je moet er ook echt iets bijlezen. Zo laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is. Ah, dat laatste. Waar Jezus Christus is. En dan staat erbij, onder voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader. Kijk, dat helpt. Hij helpt. De hemel, ja, dat is vaak zo vaag. Maar hij vult kennelijk die hemel. Die hemel die is vol van hem. Waar Jezus is. Zo, dat helpt. Hij helpt. Want er blijft een link met ons, onze voorspraak, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Het is vandaag hemelvaartsdag. En dat betekent dan toch maar dat niet het leven van alle dag ons leven stempelt. En ook niet van maandagavond, als er goed op aankomt. Al kun je daardoor aangeslagen zijn en zo er aangeschoten worden, raken. Dat je helemaal eigenlijk jezelf erin verliest. En zo gedeprimeerd raakt door wat er allemaal gebeuren kan in een enkel moment. Nee, hemelsgedrag betekent dat ons leven, als het erop aankomt, bepaald wordt vanuit hemelvaartsdag. De hemelvaartsdag voor het stempel op alle dagen van je leven. Hemelvaartsdag is bepalend eigenlijk voor het leven van iedere dag. Althans, zo mogen wij dat horen en zien vanuit het feit van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Een leven wat bepaald wordt door boven, door God zelf. en niet door wat van beneden komt en is. Ja, dan mag toch die aansporing wel zijn, laat ons onze harten verheffen tot hem, tot God die de hemel is, dat hij ons leven vandaag inderdaad stempelt. Anders gaat hemelsverdrag aan je voorbij, toch? Wel nu dit nieuwtestamentische heilsfeit, wat vaak onderbelicht blijft, toch wel. Helaas krijgt het niet die aandacht die het heilsfeit van kerst krijgt. Dan zijn we de hele dag in de kerk. En ook de tweede kerstdag soms nog. Maar eens verdacht dat, hoe schreef professor Hertog dat in de krant, om 9:30 even vlug, dan kunnen we nog gaan fietsen en zo, en gaan rijden. Ja, dat is ook goed hoor, dat kan ook goed zijn. Maar toch, hè, het heeft toch een beetje iets van, ja, het heeft niet die volle aandacht helaas van kerst en van Pasen. En dat is jammer. Want dit is minstens zo belangrijk, dat onze Heer Jezus Christus de strijd te boven is. En dat hij de zaligheid in de hemel gebracht heeft, zodat ze nooit meer weg kan. Een ontzaggelijk belangrijk heilsfeit, waarvan een mens leven mag en opleven mag. Dit heilsfeit, het Nieuwe Testament, heeft al helemaal een oud-testamentische achtergrond. En die horen wij vanmorgen in Psalm 47. God vaart op met gejuich. De Heere met geklank der bazuin. De sprake van juichen. Heb je vannacht ook zoiets gehoord? Dat gejuich over Rotterdam. Nou ja, hoe het ook is. Hier heb je ook een juichen. God vaart op met gejuich. En dat duurt wel even langer hoor. Zo zeg. Wat een leegheid. Wat een leegheid, dat vond u niet? Gisteravond en vannacht, wat een leegheid. Je staat er versteld van, zo'n leegheid. Uitzinnig van blijdschap, juichen, scanderen. Het is niks. Zo niks. Wat een verlakkerij is dat nou eigenlijk, hè? Dat is wel volksverlakkerij. Zo niks. Voetbal is zeepbel. Weg. Wat hebben ze nou vanochtend? Niks. Helemaal niks. Lieve gemeente, wij hebben reden tot juichen. Psalm 47. God vaart op met gejuich. De Heere met geklank der bazuin. Opvaren. Er staat in het Hebreeuws een heel bekend woord. Ala. Opstijgen. Wat eigenlijk een offerterm is. Rook die opstijgt. Tot God. Dat moet ik even vasthouden. Maar waar het hier om gaat. Dat is niet zo heel gemakkelijk te bepalen. God vaart op met gejuich. Er kan natuurlijk in het Oude Testament geen sprake van zijn. Dat hier eigenlijk. Dat God naar boven gaat naar de hemel, zoals de hemel gegaan is, dat kan niet. Want daar hadden we nog geen sprake van. Wat betekent dat dan wel? Wat zit er achter deze woorden? Nou, de eerste mogelijkheid is dat hier gaat om het opvoeren van de ark naar de berg Sion. Weet u wel, de geschiedenis van David. En dat zou er een vergelijking zijn met Psalm 68. Dat zou kunnen. Matthew Henry legt het zo uit. Maar de nieuwe commentaren zeggen, het gaat hier om de troonsbestijging van een koning. Nadat hij gewonnen heeft. Gewonnen heeft. Ook zo'n bekend woord. We hebben gewonnen. Gewonnen. Ja, wist u dat? We hebben gewonnen. Zo. Feyenoord heeft gewonnen. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, wat dan nog? Wat dan nog? Hier is ook sprake van een overwinning. Een koning, zijn naam wordt niet genoemd, die een heel belangrijke strijd gewonnen heeft. En de afloop van die overwinning door des gehuldigd wordt. Ja, dat staat eigenlijk. Hij gaat nu zijn troon op. Dan moet u aan trainen denken. Hij klimt de troon op. En gaat dan toegejuicht worden. Want hij heeft gewonnen. Ik denk dat dit inderdaad de meest plausibele oplossing is voor deze woorden, de verklaring. David pleit ook namelijk de omgeving van deze tekst, de versen 3 tot en met 6. Daar is sprake van de grote daden van de Heer. En die bestaan hierin, in de overwinning op de Canaanieten. Dat laat zich lezen in de woorden, hij verkiest voor ons onze erfenis. Dus de oorspronkelijke bewoners van Palestina, die gebracht worden onder de heerschappij van de koning, welke dan ook. Je kunt er ook in lezen de overwinningen van koning David, de oorlogen van de Heeren, die hij streed. Maar het is ook mogelijk, en die waarschijnlijkheid is heel groot zelfs, dat hier gaat om de historische achtergrond van het verslaan van de Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem, door de Heere zelf, in de dagen van Hiskia. 2 Kronieken 30. Hoe het ook zij, God op met gejaag, de Heere met geklang der bazuin. Waarschijnlijk is deze psalm gezongen bij de troonbestijging van de koning na zijn overwinning in de tempel, wat ik al zei. Een lied van de intronisatie. Hij gaat de troon op en wordt gehuldigd vanwege zijn overwinning. Hij bestijgt de troon. En dan worden al volken opgeroepen in deze psalm om God te loven voor wat hij gedaan heeft. Dat is zo ontzaglijk belangrijk dat ieder eigenlijk mee moet doen. Alle volken van de aarde worden opgeroepen om deze koning te huldigen. En dat in een oud-testamentische psalm. Uit al helemaal de klanken van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Kennelijk is deze koning zo belangrijk, het geslacht van David. En zijn overwinning is kennelijk zo doorslaggevend, dat het alle volken van de aarde aangaat. Dienst te beroeren. Alle volken van de aarde worden opgeroepen om de koning te huldigen vanwege zijn glansrijke overwinning. Nou, wat staat er eigenlijk? Nou, van ouds gemeente heeft de Nieuw-Testamentische gemeente hierin gehoord de grote daden van God in de Heere Jezus Christus. Hij overwon zonde, dood en hel. We hebben daarbij stilgestaan, vele weken in de lijdenstijd, Goede Vrijdag in Pasen, en de essentie hiervan is dat onze Heer Jezus Christus een echte overwinning behaald heeft op de zonde die ons scheidt van God, een echte overwinning behaald heeft op de dood en op de hel. En terwijl de gemeente de troonsbestijging viert van de koning, roept zij de volken op God te loven. Nogmaals, dat betekent, er is voor de volkeren perspectief, uitzicht en toekomst. Ze hebben ermee te maken, hoe dan ook. En wel mogen wij op deze hemelvaartdag dan ook denken aan het volk Israël, wat in een grote crisis is, opnieuw geraakt, sinds gisteren. En je vraagt je af, waar moet dat ooit eindigen? Is er nog een escape uit deze crisis? Is het nog een beetje doorlicht? Dan moet het op uitlopen. Wel, de hemelsvaardag betekent dat de verwinning van de Heer Jezus Christus alle volken ter aarde tenslotte ten goede zal komen. Hoe dan ook. En ze mogen nu alvast deze koning gaan huldigen voor deze geweldige overwinning op zonde, dood en hel. Maar nog intensiever wordt Israël opgeroepen, de versen 5 en 8, 5 tot en met 8. Nog intensiever opgeroepen om God te loven, omdat hij bewees koning te zijn. God vaart op met gejuich. Psalm zingt. Psalm zingt onze God. Psalm zingt. Psalm zingt onze God. Met name het volk is dat. Dat heeft er weet van hoe groot deze koning kennelijk is. En zij vooral moeten de lof van deze koning bezingen. En huldigen voor zijn overwinning op zijn troon. God vaart op. Dan moet u het zien gebeuren. Die koning die gaat de treden op van zijn troon. Hij gaat naar boven. Hij schrijft naar boven. De ene stap naar de andere. God vaart op. En terwijl hij de richting van zijn troon gaat en daar gaat plaatsnemen, is er een geweldig gejuich omheen. Het volk juicht. Juicht deze koning toe. Hij is overwinnaar. Komt al dicht bij gisteren. Wat zie je de leegheid van gisteren dan, hè? Als je op deze dingen let, wat is de Bijbel ook actueel dan, toch, vindt u niet? Want hier is sprake van een overwinning die echt niet weg is de dag daarna, maar die duren zal tot in eeuwigheid en die de hele wereld aangaat. En die alle volken beroeren zal. En die het heil uitmaakt van de ganse aarde. Looft, huldigt hem, psalm zingt onze koning. Hemelvaartsdag. Ja. Het volk jubelt zijn vreugde uit. Op de overwinning van deze koning. Als we nu naar onszelf inkeren. Dan zegt Matthew Henry. Hier worden wij zeer dringend vermaand om God te loven. Moet je daarvoor zeer dringend vermaand worden? Dat is eigenlijk niet zo goed. Dat dient toch eigenlijk een vanzelfsprekendheid te zijn. Op hemelvaartsdag. Als je beseft welke geweldige overwinning onze Heer Jezus behaald heeft. Op zonde, dood en hel. Welke geweldige, glansrijke overwinning dat is geweest. En dat die overwinning is veilig gesteld in de hemel. Daar kan de Satan nooit meer bij. Daar kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Is dat nog eigenlijk nodig om vandaag zeer dringend vermaand te worden om onze God te loven? Lieve gemeente, zullen we niet achterblijven bij de wereld? Ik hoorde vannacht op onze slaapkamer begon zijn vlied. Het gejuich in de stad. Feyenoord. Borussia Dortmund. Ik hoorde het scanderen en juichen. Midden de nacht begon zijn vlied. Notabene zeg. Zullen wij niet achterblijven bij de wereld? Moeten wij echt zeer dringend vermaand worden om God te loven? Om onze koning te huldigen vandaag, na zijn overwinning. De Satan is echt voor eeuwig een loser geworden. 1-0. En dat blijft. Het wordt bij de finale bevestigd. Champion, kampioen voor een tot een eeuwigheid. Moeten wij echt zeer dringend vermaand worden? Onze God te loven? Zullen wij achterblijven bij de wereld? Horen ze ons op afstand, dichtbij of ver weg, onze God loven? Onze God huldigen, onze Heer Jezus huldigen. Voor zijn overwinning moeten we echt zeer dringend vermaand worden. Ach, nou ja, ik zit naast u hoor. Maar dat kan toch niet uitblijven. Dat we onze God loven vandaag en huldigen. Onze heiland huldigen als we zien dat hij voor ons onze erfenis verkoren heeft. dat onze erfenis vast ligt in de hemelen. Dat de zaligheid die hij begonnen is in je hart en leven uit te werken, waar je af en toe iets van zien mag en van proeven mag, als een realiteit, als een werkelijkheid, dat hij overwonnen heeft op de machten in je hart van de zonde en van de ongerechtigheid. En dat het koninkrijk van God in je hart en leven aanvankelijk gestalte gekregen heeft. Als je even er iets van proeven mag, de snoeren zijn naar lieflijke plaatsen gevallen. En dan vandaag mag horen dat die erfenis voor eeuwig vast ligt. Dat het nu ook wel gemaakt kan worden. En dat je tenslotte voor eeuwig met God zal mogen zijn zonder zonde. En dat er een machtige toekomst is voor deze aarde. Voor kerk en Israël, voor Israël en voor de kerk. Dat God een beweging is. Om als overwinnaar straks voor eeuwig in het daglicht te treden. Ja. Dat kan toch niet uitblijven. Dat je hem gaat huldigen vandaag. Want dat is toch niet ons werk, dat is toch zijn werk. Of leeft het niet? Of leeft het niet? Of leeft het maar zo weinig? Dat is erg. We hebben weinig krediet op onze zaligmaker. Gun je het hem dan niet dat hij de strijd te boven is? Gun je het hem dan niet dat hij de verwinning viert momenteel? Op bordes van de hemel, de troon van God. Gun je hem dat niet? Waarom zijn we zo weinig blij in God? Verblijd in God. Verblijd u. Ten allen tijde, zegt de apostel, nou ter benen, daar geeft hemelvaardag toch een reden toe, of niet? Waarom zo weinig dan van die vreugde, ken je niet? Dat kan ook, ken je niet? Leef je niet mee, een dubbele zin, leef je niet mee met hem, die nu de strijd te boven is? Het is toch een reden nu, om hem te huldigen, hem te loven. Als we zien dat hij met de adem van zijn lippen, het woord en geest, onze vijanden verdoet en wegdoet. En die vijanden waren nogal wat ten tijde van het volk Israël hier in deze tijd. Maar die vijanden zijn ook ontzaggelijk veel in het hart en leven van een christen. Die proberen om het leven met God ongedaan te maken. Kan ik ze genuanceerd gaan vertellen, dat is toch niet nodig, u kent ze toch wel. Wel nu, wat voor vijand er eigenlijk ook mag zijn. Onze Heer Jezus doet ze weg. Met de adem van zijn lippen. Door zijn woord en geest. Is er geen reden om hem te loven vandaag? Ik zei al, dan gunnen we toch koning Jezus. Vandaag zijn koninklijke eer. God vaart op. Vaart op. Ja, hier staat inderdaad niet, is opgevaren. Dat mag je ook zo vertalen, vanuit het Nieuw Testament gegeven, dat de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel. Maar hier is het een duurvorm eigenlijk, God vaart op. En dan mag je nog andere Nieuw Testamentische noties in horen, namelijk deze, dat God bezig is nog altijd op te varen tot zijn troon, in die zin dat hij als koning moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood. God vaart op, is in die zin nog bezig op te varen, ten slotte zal hij zijn troon bestijgen en dan zal God zijn alles en allen. Die toekomstmuziek zit er ook in. Muziek. God vaart op met gejuich. Waar is dan de jubel van het geloof? Blijven wij achter bij de wereld? De wereld kan jagen. Dat heb ik vannacht gehoord. Je had niet voor mogelijk. Maar er zit een vernietigende kracht in. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord op de radio. Er moet zo nodig van alles in stuk gemaakt worden, natuurlijk. Het moet weer vernietigd worden en zo. Tuurlijk moet dat weer. Oh, oh. Wat een armo. Wat een armo. Ongelooflijk, wat een armo. Als je blijdschap concreet gemaakt moet worden en stuk maken. Dat is niet voor mogelijk. Wat een dwaasheid, wat een dwaasheid. Maar ik heb ze horen juichen. Hoort de wereld ons juichen vandaag? Hot vaar op. Is bezig op te varen. Tenslotte God te worden van de ganse wereld. Maar het gaat onder het juichen. Zijn gemeente juicht. Waar is de jubel van het geloof? Ja, er wordt ons soms verweend dat we een beetje miserig zijn. En een beetje somber zijn en zo. Ik denk dat het vaak niet uit de goede bron komt. Ik hou er iets in van, nee, het is me niet aan. Maar aan de andere kant is het wel terecht vaak. Maar het is de blijdschap in God. Die van vandaag gevoed mag worden. De vreugde in God. Zal het dit zijn dat wij misschien het vaak te druk hebben met ons eigen koningschap? Met ons eigen koninkrijkje, hoe dan ook. Zullen we in beslag nemen met onszelf. En misschien ook met onze eigen godsdienst, met onze vrouwheid. Dat er geen plaats voor Jezus. Zou het dat zijn? Ik denk het. Ik denk het. Want we gaan toch juichen hoor. Over de hemelvaart van Christus. En zijn troonsbestijging wordt begeleid met gejuich. Het volk God staat eromheen en ziet de koning naar zijn troon schrijden en juicht. Onder het gejuich van het volk klimt de koning op zijn troon. Hij is de overwinnaar. Blijft de kerk achter bij de wereld? Ik heb zo juichen vannacht. Op een afstand is niet van, hou je niet van mogelijk zeg. Waar is het juichen van het volk Gods vandaag? Waar is ons juichen over de overwinning van deze koning? Maar ik moet er wel gelijk bij zeggen, dan moet je niet verkeerd verstaan, maar het juichen hier, dat krijgt vooral gestalte in het wenen over onze zonde. En het verdriet hebben over onze zonde en over ons ongeestelijke leven. En daar en dan krijgt juichton gestalte, daar en dan zit het juichen in. Dat onze koning die machten heeft overwonnen, die ons van God afhouden, die ons van God gescheiden doen zijn. Dat die machten van de zonde, die we altijd van God aftrekken, dat die machten overwonnen zijn in zijn bloed. Daar begint het juichen. Als droevig zijnde, nog altijd blij. We hebben die combinatie, weet u wel. We juichen mee vandaag met het godsvolk van Psalm 47. Als wij doordrongen zijn van onze eigen verlorenheid. Koning die verlorenheid heeft overwonnen. Het geloof doet jubelen in de nacht van de beproevingen. Het volk Gods heeft niet alleen weet van Gods grote daden als het gaat. Omdat wat hij gedaan heeft, de Heer Jezus Christus. Op Golgotha, de verzoening door voldoening. Ook dat behoort bij de grote daden van God, nieuwtestamentisch gezien, in de Heer Jezus Christus.